Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 5 juli gaat u om 9:30 en om 6:30 s'avonds dominee G.A. van der Brink voor. Let u op de afwijkende tijdstippen. Tijdens de avonddienst is er geen kinderoppas. Vrijdag is bij Janneke en Richard van Herk een dochter geboren. Nora, Adriana, Arina, het zusje van Anne, Niels en Chris heet Nora. Moeder en dochter maken het goed. De derde zondagavondontmoeting vindt plaats bij de familie Kok, Chopinstraat 59, Capelle aan de IJssel. Aanvang 8:00 tot ongeveer 9:30. Volgende week bij familie Boomzaaier. En voor de genoemde data geldt Deo voor Lente. De dienst der offeranden, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en het derde voor het onderhoud van de kerk. Volgende week is er een extra collecte voor het bouwfonds huisvesting. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen van Psalm 119, het vijfde vers. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdelheden omsingeld rein bewaren gewis, als hij het houdt naar het heilig blad. Psalm 119, vers 5. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van het christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En aansluitend zingen we van Psalm 17, het derde en het zevende vers. Ik zet mijn treden in uw spoor en red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heilgoed achten. Psalm 17, vers 7 en 3, na de belijdenis van het geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Amen. Laten we samen bidden. Barmhartige en genadige Heere in de hemel. We danken u. En prijzen uw naam dat u ons vanmiddag bijeenbrengt in de kerk rondom uw woord. Wat een geweldig voorrecht, Heere. Dat u voor de tweede keer op deze dag van u naar ons vraagt, uw woord tot ons richten wilt. En we bidden u, Heere, zegent u ons in deze dienst. Schenkt u ons de genadige werking van uw Heilige Geest in onze harten en in heel onze levens. U kent ons. U weet wie we zijn. Ik weet wat er in ons leven allemaal speelt aan moois en aan moeilijks. Maar u weet ook wie we zijn tegenover u. Of we mensen zijn die nog altijd van de buik hun god maken, die alleen maar leven voor het hier en nu. Of dat we door genade mensen zijn die graag onze voetstappen zetten in het spoor van de Heere Jezus Christus. En u weet het, Heere, als we worstelen met vragen daaromtrent, en wie wij eigenlijk zijn en hoe we tegenover u staan. We bidden u dat u ons vanmiddag zegenen wilt met de kennis van u. Dat we horen mogen, verstaan mogen, geloven mogen wat u tot ons zegt. Opent u dan, Heere, uw woord voor ons. En schenk ons uw geest in het spreken, in het luisteren, zodat dat woord open gaat tot op ons hart. Geef, Heere, dat we de verborgen omgang met u, de levende God, mogen kennen. Wat een wonder is het, dat u op een vertrouwelijke manier, een manier van dichtbij, met mensen wilt omgaan, met zondige mensen. We danken u voor wat u hebt gedaan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, door wie alleen er toegang is tot u, door wie alleen die verborgen omgang er is. We bidden, Heere, dat u niemand van ons voorbij gaat. De jongeren niet en de ouderen niet en de kinderen niet, maar dat u tot ons allen spreekt. En dat we ons mogen verwonderen over wat u geeft. We hebben niks bij u verdiend. We kunnen geen rechten laten gelden. Maar we naderen tot u pleitend op uw eigen woord, uw belofte woord. Dat waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, u zelf er in het midden bent. En Heere, u bent toch die God die graag genadig is, die meer doet dan wij bidden en denken. Geef, Heere, dat we dat vanmiddag ook mogen merken. En dat we ons niet zullen afkeren van dat woord van u. We bidden u voor heel uw kerk wereldwijd. Dat u geven wilt dat uw woord doorgaat. Vandaag en alle dagen tot u komt, Heere Jezus Christus. We horen van de groei van de kerk in het oosten, in het zuiden. En we horen ook van de afbraak van de kerk in het westen, in ons land. En we zien het soms maar zo dichtbij gebeuren. En het raakt ons, Heere, en als het ons niet raakt, geeft u dat het ons raakt. En we bidden u, wijk niet van ons, ga niet bij ons weg. Maar zou u willen geven dat er in ons land en onder ons volk terugkeer komt naar u, de levende God. En dat er iets wakker wordt van een besef dat we met u, de levende God, te maken hebben. En dat we tegenover u schuldig staan en dat u te kennen het leven zelf is. En dat daarbij vergeleken alle andere dingen maar leeg zijn. Wij kunnen dat niet maken, Heren. Wij hebben dat niet in de hand. Maar we kijken naar u en we belijden u. Dat u het alleen kunt en we verwachten het van u. Dat spreken we samen uit voor uw aangezicht. Wat zou dat heerlijk zijn, Heren, als we daar iets van mochten zien. En wilt u ons ook gebruiken op de plek die u ons hebt gegeven, om in alle eenvoud wat door te geven van uw woord, in woord en daad. We voelen ons vaak zo onthand, Heren, en we weten vaak helemaal niet hoe het moet. Maar wilt u het ons schenken door uw geest, in uw genade. We bidden u voor onze overheid, hier ter plaatse, de provincie, landelijk. Dat u wijsheid wilt geven om te doen wat goed is. En we bidden vanmiddag ook heel in het bijzonder voor de leiders van de regeringen in de eurozone. Nu de besprekingen met Griekenland zo zijn vastgelopen, we bidden, Heren, om wijsheid voor degenen die hier verantwoordelijkheid in dragen. En we bidden u voor het Griekse volk. dat in spanning zit, hoe het allemaal zal gaan. En we bidden, Heere, dat u geven wilt dat het de goede kant op mag gaan. En dat leggen we dan in uw hand, wat die goede kant is. En we bidden u, geeft u ons vrede in onze tijd. We bidden, Heere, om wijsheid voor diegenen die verantwoordelijke posities hebben, die beslissingen moeten nemen. Wilt u geven dat dat niet alleen gebeurt met een nuchter en zakelijk verstand, maar ook met barmhartigheid. En mocht het zijn met een besef van wie u bent. We bidden u voor ons koningshuis. Wilt u geven wat nodig is om dat verantwoordelijke ambt uit te voeren zoals passend is. We bidden, Heere, ook voor wat er op scholen gebeurt. Wilt u leerkrachten in basisonderwijs en voortgezet onderwijs, hoger onderwijs, geven dat ze ontvangen wat nodig is voor hun verantwoordelijke taak. Lesgeven en daarmee ook opvoeden. Wilt u geven, Heere, dat ze dat met een bewogen hart mogen doen. We bidden u voor leerlingen en voor studenten. Wilt u geven dat ze goed onderwijs mogen ontvangen? En dan bidden we bovenal om onderwijs dat gestempeld is door een diep ontzag voor u, door de vreze des Heren. Onze ogen zijn op u, Heren, ook voor onze persoonlijke levens, voor onze huwelijken, onze gezinnen. Het kan er ontzettend veel spelen. Het is u bekend. Geeft u ons liefde, Heere, tot elkaar, maar bovenal tot u. Wilt u samenbinden door het woord van uw genade? En wilt u alstublieft met ons niet doen naar wat wij hebben verdiend, maar wilt u met ons handelen naar uw genade? We bidden, Heere, voor mensen in nood. Mensen die te lijden hebben van honger en dorst, van armoede en ziekte. En vaak zijn dat ook nog dezelfde mensen. We bidden, Heere, dat u, de schepper van hemel en aarde, de schepper ook van deze mensen, naar hen wilt omzien. We bidden u voor mensen die onvrij zijn. Mensen die worden verdrukt en vertrapt. Mensen die bedreigd worden. Geeft u vrede, Heere, in onze tijd. En als we dat zo bidden, dan beseffen we dat wij in vrede mogen leven, dat u ons geweldig veel voorrechten hebt geschonken. En we beseffen ook dat velen die voorrechten gebruiken precies op de verkeerde manier om bij u weg te gaan. Heere, wilt u ons geven dat wij de echte vrijheid kennen in u, de Heere Jezus Christus. En dat we zo ook ons leven invullen. Schenkt u ons, Heere, uw genade, ook voor ons leven van elke dag, in ons beroep, de taken die u ons geeft. Onze ogen zijn op u. En we naderen tot u niet alleen om heel veel van u te vragen, maar ook om u te danken en te loven om wie u bent. Dat u, de Vader, uw Zoon ervoor over had om zondaren te redden. Dat u, de Zoon, gewillig was en meer dan dat. Gedreven door liefde. Zondaren hebt opgezocht en nog opzoekt. En we prijzen u, o Heilige Geest, dat u nog altijd werkt. En we bidden ook onder ons. Ook vanmiddag. Uit genade. Amen. We openen de schriften vanmiddag. In het Oude Testament, in het boek van de Psalmen, we lezen samen Psalm 25. Een psalm van David. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Ja, allen die u verwachten zullen niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden die trouweloos handelen zonder oorzaak. Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid me in uw waarheid en leer mij, want gij zijt de God mijns heils. U verwacht ik de ganse dag. Gedenk, Heere, aan uw barmhartigheden en aan uw goedertierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Gedenk niet aan de zonde van mijn jonkheid, maar aan mijn overtredingen. Gedenk aan mij naar uw goedertierenheid, om uw goedheid wil, o Heere. De Heere is goed en recht, daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. Hij zal de zachtmoedige leiden in het recht, en hij zal de zachtmoedige zijn weg leren. Alle paden des Heeren zijn goedertierenheid en waarheid, degene die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Om uw naams wil, Heeren, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de Heeren vreest? Hij zal hem onderwijzen in de weg die hij zal hebben te verkiezen. Zijn ziel zal vernachten in het goede en zijn zaad zal de aarde beërven. De verborgenheid des Heeren is voor degene die hem vrezen, en zijn verbond om hun die bekend te maken. Mijn ogen zijn gedurig op de Heere, want hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren. Wend u tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden mijns harten hebben zich wijd uitgestrekt. Voer mij uit mijn noden. Aanzie mijn ellende en mijn moeite, en neem weg al mijn zonden. Aanzie mijn vijanden, want zij vermenigvuldigen. En ze haten mij met een wrevelige haat. Bewaar mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd worden, want ik betrouw op u. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht u. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Tot zover onze schriftlezing. We gaan nu ook uit deze psalm zingen, en intussen krijgt u gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. We zingen van Psalm 25, het 5e, 6e en 7e vers. 25, vers 5, 6 en 7, bij de inzameling van de gaven. De tekst voor de preek van vanmiddag, gemeente, vindt u in Psalm 25, 14e vers. Er staat: de verborgenheid des Heren is voor degenen die hem vrezen, en zijn verbond om hun die bekend te maken. Straks na de preek zingen we van Psalm 84, het derde vers, 84 vers 3, na de prediking. Gemeente, aan de dienst van de Heere zit een heel zichtbare kant, een buitenkant. Bijvoorbeeld alleen al het naar de kerk gaan vanmiddag. Dat is iets wat je fysiek doet. Je gaat op weg, je neemt hier je plek in, je bent er. Zichtbaar, buitenkant. Maar goed, het is niet het enige in de dienst van de Heere. Het is niet het eerste, het is ook duidelijk niet het belangrijkste. Want er is niet alleen een buitenkant, maar er is ook een binnenkant. En om die binnenkant gaat het nou net. Om het hart. En dat is waarbij onze tekst van vanmiddag ons ook bepaalt. Bij die verborgenheid van de Heere, die is voor degene die hem vrezen, gaat het om de binnenkant van de dienst van de Heere, om de vertrouwelijke, verborgen omgang met hem. Ja, dat is mooi berijmd. Gods verborgen omgang. Dat is het thema van de preek van vanmiddag. Verborgen omgang. Dan staan we bij drie dingen stil, en die drie dingen hebben te maken met drie kernwoorden uit onze tekst. Allereerst het woord verborgenheid, dat we vooral zullen uitleggen als vertrouwelijkheid. En dan ten tweede het woord vrezen. En het derde het woord verbond. Drie woorden met een V, die horen bij de verborgen omgang met de Heere. De verborgenheid, dat is de vertrouwelijkheid, het vrezen en het verbond. Eerst dus die verborgenheid. Verborgen klinkt in onze tijd helemaal niet goed. Daar houden veel mensen niet van. Dingen die verborgen zijn. Want wij willen dingen weten. Al dat gedoe in die achterkamertjes, waarom kan het niet in het openbaar? De dingen moeten transparant zijn. We willen weten waar we aan toe zijn. Hou de dingen niet voor me weg, maar laat ze aan me zien. Zo steekt onze wereld voor een belangrijk deel toch in elkaar. Mensen houden van openheid en van openbaarheid. Heb je soms iets te verbergen? Nee, toch? Nou ja, er zijn ook hoe langer hoe meer mensen die zeggen dat het allemaal veel te ver gaat, die transparantie. En dat het hoog tijd wordt dat we weer een beetje oog krijgen voor privacy en dergelijke. Als dat nog mogelijk is. Want tegenwoordig weten overheden en bedrijven zo ontzettend veel van ons. Je schrikt ervan als je het eens probeert uit te zoeken. En dat is dan nog wat je zelf boven water kunt krijgen. Laat staan wat er allemaal nog meer is. Wat er allemaal van je geweten wordt. En dan niet alleen die dingen die je zelf deelt op sociale media, via Facebook of hoe dan ook. Maar ook dingen die ergens van je zijn vastgelegd, die ergens in de gaten worden gehouden. Gaat dat eigenlijk wel goed? Dat als je één keer op internet naar een grasmaaier hebt gezocht, dat je daarna dagenlang advertenties van grasmaaiers ziet verschijnen, op welke site je ook komt. Hoe weten ze dat allemaal van je? Waar gaat dat naartoe? Ja, een bepaalde verborgenheid is wel nodig. En een bepaalde privacy is wel nodig. En als je zegt, ja maar, ik heb toch helemaal niks te verbergen? Dat weet je niet. Want je weet niet waar in de toekomst nog eens naar gezocht zal worden. En of jij dat misschien wel wilt verbergen omdat niemand er wat mee te maken heeft. Niet alles kan toch maar transparant en zichtbaar zijn. Laatst las ik een boek waarin die lijnen werden doorgetrokken. Al die technologische ontwikkelingen die we meemaken en die roep om transparantie. En in dat boek werd geschetst hoe in de toekomst, niet eens zo lang vanaf nu, mensen zouden lopen met een soort camera op hun borst die voortdurend zou uitzenden waar ze mee bezig zijn. En je kon hem dan wel eventjes uitschakelen, een paar minuten, als je even vertrouwelijk wat moest spreken met iemand of als je, nou ja, wat voor jezelf moest doen. Maar voor de rest was alles transparant en zichtbaar. Vreselijk. Vreselijk. Niet alles hoeft toch zichtbaar te zijn. Er zijn toch ook dingen die verborgen zijn. En dan is verborgenheid niet iets negatiefs, maar juist iets positiefs. Als je een heel gesprek voert met een vriend of met je man of vrouw, dan hoeft er toch alsjeblieft geen camera op te staan. En dan hoeft er toch alsjeblieft niemand verder wat van te weten. Dat is iets tussen jou en die ander. Dat is verborgen, ja, en dat moet het ook zijn, want het is vertrouwelijk. Nou, daarover gaat het als onze tekst het over verborgenheid heeft. De verborgenheid van de Heere, dat is niet iets waarvan je zegt, nou, dat mag niemand weten en daar moeten we dan maar proberen achter te komen. Maar dat gaat juist om de vertrouwelijkheid, om de nabijheid, om de intimiteit. Van het kennen van de Heere. Want daar gaat het om. Wie wij mensen zijn tegenover God. Ik zei zojuist iets, hè, over die openheid en over die openbaarheid. In onze tijd leven we heel sterk, om zo te zeggen, uiterlijk. Ik bedoel dit. Veel mensen denken dat je bent wat er van je gezien wordt. En daarom zijn heel veel mensen bezig met hun imago. Hoe kom ik naar voren? Hoe presenteer ik mezelf? Hoe zie ik eruit? Hoe kom ik op de foto? Hoe worden mijn successen uitgemeten? Ja, zo steekt de wereld in elkaar. Je moet zichtbaar zijn. En voor je het weet, ga je het nog geloven ook. Dat wie jij bent, dat wordt bepaald door wat je hebt bereikt in het leven. En wat je hebt bereikt in het leven, dat zijn de dingen die je kunt laten zien. Kijk eens. Voor je het weet ga je het nog geloven ook dat wie je bent door anderen bepaald wordt. Hoeveel mensen jou aardig vinden. Maar zo is het niet. En als je er wel in meegaat, word je er ook ongelooflijk moe van. En steeds meer mensen, niet alleen binnen de kerk, maar ook buiten de kerk, die raken er van in een soort vertwijfeling van, ja, wie ben ik nou helemaal? Want op mijn werk heb ik die rol en onder vrienden gedraag ik me zo en dan kom ik dan in die kring, dan gedraag ik me nog weer anders. Maar wie ben ik nou zelf? Dat is een goede vraag. Want wij mensen hebben gelukkig niet alleen een buitenkant. We hebben ook een binnenkant. Een hart. Een ziel. En wat is die ziel? Wat is dat hart? Dat is wie je bent tegenover God. Niet je zakelijke successen of je zakelijke missers bepalen wie je bent. Zelfs niet de mensen om je heen van wie je houdt bepalen wie je bent, hoe belangrijk ze ook zijn. Maar wie je uiteindelijk bent, is wie je bent tegenover de levende God. Daar gaat het om. En het komt er maar op aan dat we bij de Heere thuis zijn. In zijn verborgenheid. In zijn vertrouwelijkheid. In zijn vertrouwelijke raad. Dat is waarschijnlijk wat er wordt bedoelt hier. Want zo gaat de Heere kennelijk met mensen om. Vertrouwelijk. De Heere laat mensen kennelijk toe in zijn verborgenheid. Dat is een wonder. Als je dat even realiseert en op je in laat werken. De levende God, die hemel en aarde geschapen heeft, die alles in zijn handen houdt, die hele wereld, dat hele heelal. En dan zijn er die miljarden mensen. Die God die is niet alleen in de hoogte en in de verte. Maar die God die laat mensen toe bij zichzelf. Niet alleen ergens aan de rand. Zelfs niet enkel in zijn huis. Maar in zijn hart. In de vertrouwelijke omgang van een vader met zijn kinderen. Zo is de Heere. Dat is wonderlijk. Zeker als je bedenkt over wat voor soort mensen we het hebben. Zondige mensen. Als je die wat toevertrouwt, vertrouwelijk wat geeft, is dat eigenlijk wel veilig bij die mensen? Als we ons eigen hart kennen, dan weten we van niet. En toch doet de Heere dat. De Heere neemt mensen in vertrouwen. De Heere nodigt mensen tot zich. En de Heere is die God die zichzelf zo vertrouwelijk aan mensen meedeelt. Die God die niet alleen hoog is en ver is, maar die laag is gekomen en dichtbij ook nog. Ja, zo dichtbij, misschien vindt u het een beetje vreemd dat ik het zo zeg, ik zeg het toch, zo dichtbij als we onszelf niet zomaar nabij komen. Ik bedoel dit, we dachten onszelf misschien te kennen. En we hadden een beeld van onszelf, zo ben ik. Maar als de Heere in je leven gaat werken, dan ga je pas echt ontdekken wie je bent. En dat valt in ieder geval in eerste instantie niet mee. En dan wordt het wonder des te groter. Dat de Heere met zulke mensen te maken wil hebben. Mensen van wie hij weet wie ze zijn en die hij toch, Psalm 103 zingt het, zijn vriendschap biedt. Zo is God. En dat heb ik nou een aantal keren gezegd. Maar misschien denkt iemand, hoezo is God zo? Hoe weten we dat de Heere zo is? Want ik ervaar dat eigenlijk helemaal niet zo, dat de Heere zo dichtbij komt. Hoe we dat weten? Dat is te zien aan de manier waarop deze God zichzelf te kennen heeft gegeven. Hoe heeft hij dat gedaan? Door zijn zoon te zenden in deze wereld. En dan zie je het wie God is. Dat hij inderdaad die God is die mensen opzoekt en dicht bij zich haalt. Die zelfs zieke mensen die je niet behoorde aan te raken, want dan werd je zelf onrein, hij raakt ze aan en hij geneest ze. Die mensen van wie andere zondige mensen zeiden, nou ja, die staan helemaal aan de rand. Daar kun je je beter niet mee inlaten, want waar je mee omgaat, word je mee besmet. Dat zijn nou net de mensen die hij opzoekt. Deze ontvangt de zondaren, de hoeren, de tollenaren en hij eet met hen. Zo is God in ons midden gekomen. Nee, van de Heer Jezus Christus wist de dichter van deze psalm nog niet. Maar hij kende al wel iets van die verborgenheid van de Heer. Die vertrouwelijkheid. En dat heeft ook iets van een geheim. De omgang met de Heer. Ja, en dat is lastig om dat woorden te geven. Dat laat zich eigenlijk meer ervaren dan dat het zich laat uitleggen. dat je dicht bij de Heere mag zijn en dat het goed is. Het is mij goed om nabij God te zijn. Dat het woord van de Heere, dat je al zo vaak had gehoord, voor je open gaat op zo'n manier dat je er niet onderuit kunt. En je denkt, ja maar hoe kan dat nu, dat het nu zo open gaat, terwijl dat eerder niet zo was. Ja, dat is een wonder, een geheim wat je niet in de vingers krijgt. Want zo is God. De verborgenheden van de Heere, zijn verborgenheid, zijn vertrouwelijkheid. Dat is waar deze dichter ook naar verlangt. Staat in een hele psalm natuurlijk, hè, deze tekst. Ik heb er nog niet zo heel veel over gezegd. Het is ook niet helemaal duidelijk wat de achtergronden zijn van deze psalmen. Duidelijk is wel dat die alfabetisch is opgebouwd en dat elke regel van de psalm dan met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet begint. En dat is waar de dichter dan ook vooral mee bezig is. En verder geeft hij eigenlijk niet zo heel veel informatie. Het is wel duidelijk. Er is heel wat aan de hand. Ze zitten hem op de hielen. De vijanden zitten achter hem aan. En hij zoekt het bij de Heere. En zo begint het al. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op, mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Ja, als je op iemand vertrouwt, dan hoop je dat het niet zo is, dat je uiteindelijk moet zeggen, mijn vertrouwen wordt beschaamd. Maar tegelijkertijd zegt hij ook, ja, alle die u verwachten, zullen niet beschaamd worden. Nou, als je nou iets wilt zien van het geheim van wie de Heere is en het geheim van het geloof, dan heb je het hier. Er zouden veel voorbeelden te geven zijn, maar hier zie je nou zoiets. Deze dichter bidt, laat mij niet beschaamd worden, en hij beleidt, alle die u verwachten zullen niet beschaamd worden. Nou, dan zou je zeggen, daar heb je de oplossing. Hij zegt, ik verwacht het van u, laat me niet beschaamd worden, alle die u verwachten worden niet beschaamd, duidelijk. Hij zal niet beschaamd worden. Komt allemaal goed. Kan wel stoppen met bidden. Nee. Nee. Dat is nou het geheim van het ware geloof. Dat heen en weer is tussen aan de ene kant, Heere, ik verwacht het van u, laat me toch niet beschaamd worden. En dat je dat echt meent. En dat je tegelijkertijd, dat is het geloof, dat vertrouwen hebt. In ieder geval ernaar jaagt. Dat hij je niet beschamen zal, vind je meer psalmen? Heere, weest u mijn rots, want u bent mijn rots. Psalm 31. Met je gewone logica zeg je, ja, het is of het een of het ander. Of hij moet die rots zijn, of hij is het al. En dan hoef je niet te vragen of hij het wil worden. Maar het is allebei waar. En dat maakt nou net het geheim van het geloof uit. De Heere ontvangt zondige mensen in zijn verborgenheid, in zijn vertrouwelijkheid. Denk eens aan Abraham. Abraham die zo vertrouwelijk met de Heere God omging, dat toen de Heere op het punt stond om Sodom te gaan verwoesten, dat Abraham met God, ik kan het niet anders zeggen, in onderhandeling trad. En zei, Heere, als er nou nog eens 50 zijn, 45 zijn, 40, 30, 20, 10. Je moet maar durven zo te spreken tegen de levende God. Maar de Heere laat het toe. Hij laat het gebeuren. Ja, staat hij het toe of luistert hij er ook echt naar? Denk eens aan Mozes. Mozes, met wie God sprak als met zijn vriend. Op een bepaald moment na de zonde van Israël zegt de Heere God, Mozes, ga maar aan de kant, ik ga met jou een nieuw begin maken en ik zal het volk vernietigen. En dan zegt Mozes, Heere, doe het niet. Want wat zullen ze van uw naam zeggen? Je moet maar durven. Tegenover de levende God. Die zegt, ik ga dat volk vernietigen en zegt het. Heere, doe het niet. En de Heere luistert naar Mozes. En hij doet het niet. gaat God zo vertrouwelijk met mensen om, kennelijk wel. Hoe is dat nou bij ons? Kennen we iets van de verborgenheid van de Here? Datgene wat je niet kunt zien. Wat je ook niet altijd even goed woorden kunt geven. En het geheim van wie God is en dat Hij die God is die mensen graag dicht bij zich heeft. Anders gezegd, kennen we de Here ook met ons hart. Uiteindelijk gaat het niet om wat we doen. Wat we doen is niet onbelangrijk. Uiteindelijk gaat het ook niet om wat we weten. En wat we weten is ook niet onbelangrijk. Maar uiteindelijk gaat het om of we de Here op deze persoonlijke, vertrouwelijke, bevindelijke manier kennen. Hoe staat het met ons hart? Ik zei zojuist, wie we zijn, dat is wie we zijn tegenover God. Wie bent u dan? Wie ben jij? Kennen we de Here zo? Dat wonder dat de Here tot je wilde spreken. Dat wonder dat je merkt dat de Here luistert. Dat wonder dat de Here zo dichtbij komt. En dat Hij zelf alles meebrengt. Je zonde wil vergeven en een nieuw leven wil schenken. En dat is iets, dat krijg je nooit klein. Je hebt het ook niet zomaar in eigen beheer. En soms kun je er ook niet bij. Dan zeg je, waar is het? Dan hebben we opnieuw de Heilige Geest nodig. De Geest van God. Die deze verborgenheden leert. Ja, zegt iemand, maar wat nou als je zegt, dat herken ik eigenlijk totaal niet. Zou je het willen? Verlang je er wel naar? Deze dichter verlangde er naar. Je hoort het in de manier waarop hij het zingt. Dat hij verlangt naar de Heere God. Hij verlangt naar zijn hulp. Maar hij verlangt niet alleen naar de hulp van de Heere. Hij verlangt naar de Heere God zelf. Is dat bij ons ook zo? Heb je iets gezien? Verlang je iets te zien? Van de heerlijkheid van deze God. En zijn heerlijkheid is niet alleen dat hij hoog verheven is. Maar zijn heerlijkheid zie je het diepste. In de Heere Jezus Christus. Wie is Jezus Christus voor ons? Is hij iemand van ver weg? Of hebben we hem van dichtbij leren kennen? Omdat hij tot ons nadert. Met zijn genade. Die daarin echt genade is dat je staat met lege handen. En je hoeft enkel maar te ontvangen en je krijgt ook alles van hem. En het mooiste is, je krijgt niet alleen wat van hem, maar je ontvangt hem zelf. Dat is de genade van de Heere Jezus Christus. Ja, zegt iemand, wacht even, er staat wel wat bij. De verborgenheid des Heren is voor degenen die hem vrezen. Kijk, daar moet het dus over gaan. Correct. Daar moet het over gaan. Wat is dat? Die verborgenheid van de Heren, die is er kennelijk voor degenen die hem vrezen. Dus het is nodig dat we de Heren vrezen. Wat is dat? Nou, vrees, dat klinkt misschien een beetje als bang zijn. Maar dat is het niet. De vrezen des Heren is niet dat je angstig bent. Maar dat heeft meer te maken met ontzag gemengd met liefde. Zoals kinderen ook ontzag hebben voor hun vader. Als het allemaal goed en gezond is. Dat is geen angst. Dat zou helemaal verkeerd zijn. Maar dat is wel ontzag, want het is wel je vader. En dat ontzag, dat wordt helemaal gestempeld door de liefde. De verborgenheid des Heren is voor degene die hem vrezen. Ja, wat houdt dat dan concreet hier in? Ik kan me voorstellen dat als je probeert je dat even voor te stellen, dat je denkt, het gaat vast over het gebed. En die verborgenheid moet ook in de binnenkamer, het gebed. De Heere vrezen, het ontzag voor hem. Hoe druk je dat nou beter uit dan in het gebed? En dat is wel terecht als u dat denkt, en jij. Zeer terecht. En toch is het niet het enige. Ja, het gebed is hier uitdrukking van het vrezen van de Heere. Maar het is nog meer dan dat. Gebed is niet alleen dat je je binnenkamer opzoekt en dat je je handen vouwt en je ogen dicht doet en dat je spreekt tot God. Maar die vrezen des Heren, dat is nou net dat die gebedshouding heel je leven stempelt. Wat is het gebed? Dat is dat je afhankelijk bent van de Heren. En dat je zegt, Heren, laat uw koninkrijk komen, laat uw wil worden gedaan, uw naam worden geheiligd. En dat nou heel je leven gaat doortrekken. Van binnenuit, vanuit die verborgenheid. Dat is een houding van afhankelijkheid. Dat is een houding van verwachting van de Heere. Zo zegt de dichter het ook zelf. Hè? Heere, ik verwacht u. Die houding hoort er kennelijk bij. Dat je niet zegt, nou ga ik zelf mijn levensvorm geven. En dan had ik gedacht, nou ga ik dit doen. Dan ga ik dat doen. En zus en zo. Natuurlijk moeten we plannen maken. En moeten we ook in deze wereld gewoon ons leven leven. Maar dat daarin en dat daaronder je weet. Maar uiteindelijk is mijn leven in Gods hand. En ik verwacht het van de Heere. En dat geeft een heel wonderlijke ontspanning. Ik bedoel dit. Als het nou zo is, wat veel mensen denken in onze tijd. Dat je gewoon zelf wat van je leven moet maken. En dat je gewoon je moet inzetten en hard werken. En dan kom je wel ergens en kijk eens wat je dan kunt bereiken. Dat klinkt wel mooi. Maar wat nou als je een fout maakt? En wij mensen maken wel eens fouten. Ik wel. U vast ook. Als je nou een fout maakt, wat dan? Ja, dan kun je het alleen jezelf maar verwijten. En dan heb je ook geen tweede kans. Want je hebt maar één leven. Dus als je echt een grote kapitale misser maakt, dat geeft even een spanning in je leven. Dan mag je dus ook geen fouten maken. Dan moet het dus ook allemaal goed gaan en perfect gaan. Voelt u die druk ook wel eens? En jij? Dat je inderdaad zo'n heel geweldig leven moet leiden. Een leven dat als het ware zo in de reclamefolder kan. Facebookproof. Maar zulke levens leiden we toch helemaal niet. Dat maken we elkaar toch maar wijs. Zo gaat het toch niet. Wat heerlijk is het dan wat deze psalmist zegt over het vrezen van de Heere. En het verwachten van de Heere. Uiteindelijk ben ik het niet die mijn leven vormgeeft, maar ik ben in Gods hand. En ja, zegt iemand, kan dat nog wat concreter? In deze psalm, met name het begin, is er één begrip dat telkens terugkomt. Dat is het begrip van de weg. Heere, maak mij uw wegen, onze berijming voegt toe en wel terecht, door uw woord en geest bekend. Leer mij uw weg, vers 4. Leer mij uw paden. Leid me in uw waarheid. Leer mij. Vers 8. De Heere zal de zondaars onderwijzen in de weg. Vers 9. Hij zal de zachtmoedigen zijn weg leren. Nou ja, staat er nog een aantal keer. U gelooft het, u ziet het. De weg van de Heere gaan. Daar bidt hij om. Dat de Heere die weg leert En dat je dan vervolgens ook die weg gaat. De Heere vrezen, dat begint aan de binnenkant, maar dat werkt ook door in heel je leven. Dan ga je een bepaalde weg. De weg van de Heere. En die weg, dat kunnen we vanmiddag niet allemaal uitwerken, maar dat is de wet van de Heere. Dat is dat je het spoor gaat, dat de Heere zelf in zijn woord heeft gewezen. Maar let op, veel mensen, buiten de kerk, maar soms ook binnen de kerk, die zeggen, ja, dit lijkt me een goede weg. En dan kerkmensen, die gaan dan ook wel eens bidden, Heere, wilt u alstublieft mijn weg leren? Wilt u alstublieft mijn weg gaan? Want dit lijkt me het beste. En dat schakel je zomaar niet uit, want je hebt altijd een idee van dit is het beste. Maar wat hier gebeurt en wat de vreze des Heren is, dat je zegt, Heren, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Dan zeg je dus, ik weet zelf de weg niet. Nou, en dat is wat, voordat we daar een keer zijn. En dat moeten we ook telkens opnieuw leren. Want zo vaak denken we dat we de weg heel uitstekend weten. Adam had er heel goed een idee van welke weg hij moest gaan. Je hoeft hem niks te vertellen. Hij kon zelfs zijn levensweg wel uitstippelen. Kijk eens wat er van komt. Kijk eens wat er bij ons van komt. Heere, leer mij uw weg. Maak me uw paden bekend. De weg van de Heere gaan. En dat telkens opnieuw leren. Hij zegt ook niet, ik weet wel nu wat het woord van de Heere is, dus ik zal die weg wel gaan. Nee, hij moet het telkens opnieuw leren. Levenslang oefenen. Dat is de Heere vrezen. En daar word je een ander mens van. Hoezo? Ja, dan moet ik ook bij dit punt de lijn doortrekken naar het Nieuwe Testament. Naar wie de Heere Jezus Christus is. Iemand die de Heere vreest, die wordt door de Geest van God vernieuwd naar het beeld van de Heere Jezus Christus. Dat is uiteindelijk het nieuwe leven. Het gaat om de Heere Jezus Christus. Hij heeft ook gezegd, vergelijkbaar met deze tekst, ik noem u mijn vrienden zo gij doet wat ik u gebied. En dan denk je, dat is vreemd, zo maak je toch geen vrienden. Je zegt toch niet, je bent mijn vriend als je doet wat ik zeg. Nou, zo werkt het niet. Zo werkt het bij de Heere toch wel. Want de verborgenheid van de Heere, de vertrouwelijkheid van de Heere, is er voor degene die hem vrezen, voor degene die in zijn wegen gaan. Hoe is dat bij ons eigenlijk? Vrezen we de Heere, u en jij en ik? Dat ontzag gemengd met liefde. Die houding van het kind ten opzichte van vader. Zo vaak zijn we een beetje angstig. Angstig voor God. Wat zou hij wel kunnen doen? Hij is almachtig en hoe hebben we het eigenlijk met God? Zo vaak zijn we onverschillig. En gaan we gewoon onze eigen gang en doen we waar we zelf zin in hebben. En vrezen we nou ook de Heere? Dat is een zaak van het hart. Hebben we de Heere Jezus Christus lief? Dat is eigenlijk dezelfde vraag, nieuwtestamentisch geformuleerd. Hebben we de Heere Jezus Christus echt lief? Als dat echt zo is, dan zul je toch ook in de wegen van de Heere willen gaan. En dat betekent niet dat je alles tevoren al weet of dat je alles op zak hebt, om zo te zeggen. Nee, het betekent juist dat je het niet weet en dat je het niet op zak hebt. En dat je voortdurend met lege handen staat en die lege handen naar de Heere uitstrekt, dat is dat je van genade leeft. Daar komt het uiteindelijk op neer. Vrezen we zo de Heere. Derde kernwoord. Het verbond. Lijkt er een beetje vreemd bij te staan. En zijn verbond om hun die bekend te maken. Moeten we waarschijnlijk zo opvatten dat de Heere zijn verbond bekend maakt aan degene die hem vrezen. En verbond, dat betekent de Heere legt een verbinding. Zo had hij dat met Abraham gedaan. En de Heere maakt dat verbond bekend. Ja, maar dat weten de Israëlieten toch al lang. Ze kennen dat toch? Dat is toch bekend, een verbond met God. Jawel, maar je moet het ook opnieuw leren. In die verborgen omgang met de Heere. Hoezo, wat betekent dat? En wat gebeurde er met Abraham? De Heere legde een verbinding met Abraham. En wat zei hij? En wat zegt hij daarna tegen Israël? Ik ben de Heere uw God. En je vindt ook vaak, ik zal u een God zijn en u zult mij tot een volk zijn. Dat is wat er gebeurt in het verbond van de Heere. En over dat verbond gaat het hier ook. Dat de Heere God een claim op je leven legt. En dat hij je tegelijkertijd de ruimte geeft. Dat hij een claim, claims zijn meestal niet zo aardig, maar deze is de beste claim die er bestaat. Dat de Heere zegt, ik leg een claim op je leven. Dat leven van jou, dat moet van mij zijn. Ik ben uw God. Wees u mijn volk. En er zit een geweldig appel in om de Heere dan ook te antwoorden. In geloof en in vertrouwen. De Heere begint. Maar hij wil wel een antwoord horen. Dat is het verbond. Dat de Heere graag ons antwoord hoort. In vertrouwen. En als iemand zegt, ja maar hoe ziet dat er dan uit? Nou dan kun je in het vervolg van de psalm kun je dat ongeveer zien. Dan zie je dat de dichter in vers 15 zegt dat hij naar de Heere kijkt. Mijn ogen zijn gedurig op de Heere. Dus er is contact, er is communicatie. Ik kijk naar de Heere. En de Heere kijkt naar mij. Althans daar bidt hij om. Vers 18, Heere kijk toch naar mijn ellende en mijn moeite. Vers 19, Heere zie toch mijn vijanden. Hij kijkt naar de Heere kijkt naar hem. Dat is de verborgenheid van de Heere. Dat is dat de Heere niet alleen spreekt, maar dat hij ook luistert. Dat niet alleen de Heere geeft, maar dat wij ook gaan geven. Nee, niet om het goed te maken. Niet om een tegenprestatie te leveren. Maar uit liefde. Het geheim van dat verbond, het geheim van de verborgenheid van de Heere is de liefde. En wat heerlijk is het, hè, dat de Heere dat ook zo wil. En dat het niet alleen goed is voor ons om dicht bij God te zijn, maar dat de Heere ook graag bij mij wil zijn. Hoe meer je jezelf leert kennen, hoe meer je de Heere leert kennen, hoe meer je je daarover verwondert. Niet alleen hoe goed het voor jou is om bij de Heere te zijn, maar wat een wonder het is dat de Heere daar nou behagen in schept, daar nou genoegen in vindt om dicht bij jou te zijn. Zondig mens van jezelf. Beperkt mens. Wat heeft de Heere nou aan mij? Nou, er is niks aantrekkelijks in het volk van God op zichzelf te vinden. Maar de Heere neemt reden uit zichzelf. Dat is nou de liefde van God van eeuwigheid. En tot in eeuwigheid. Want dat contact, die verbinding, die is er nu. En je ervaart het niet altijd. En het is ook wel eens gebrekkig. En we gaan ook nog wel eens onze eigen wegen. Het is een schande dat we het moeten zeggen, maar het is waar. Maar dat gaat toe naar de toekomst van God. Waar Hij alles zal zijn en in allen. Maar het zal blijken dat de Heere niet beschaamt degene die het van Hem verwachten. Waar het zichtbaar zal worden dat de Heere God al die vijanden wegdoet. Zelfs ook de laatste vijand, de dood. Waar er niet meer gebeden hoeft te worden: Heere, maak mij uw wegen bekend, want het eind van al Gods wegen zal er zijn. En het zal zichtbaar zijn. En God zelf blijft niet op een afstand. Maar Hij zal bij zijn volk wonen. En ze zullen zich in elkaar verheugen. Gods volk in de Heere in zijn volk. Dat is de bruiloft van het Lam waar het naartoe gaat. Gaat u er ook naartoe? En jij? Ja, zegt iemand, het gaat over verborgenheid, maar voor mij is het ook allemaal verborgen, hoor. Ik begrijp het niet, ik kom er niet bij. En voor zover ik het begrijp, ervaar ik het zo niet. Het is voor mij allemaal een raadsel. Het is ook vaak een raadsel. We krijgen het ook vaak niet in de vingers. Zou dat misschien juist de bedoeling van de Heere zijn? Dat u, dat jij het niet meer weet. Dat je zo naar de Heere toe gaat. Dat je zo de Heere bidt. Heere, wilt u me niet beschamen? Hier ben ik. En zou de Heere je dan willen ontvangen? Zou deze God, zoals we dat nou vanmiddag zagen, die zo dichtbij gekomen is in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, zou deze God je laten staan? Zou deze God aan je voorbij gaan? Dat kan toch niet? En waarom kan dat niet? Niet omdat jij zo goed bidt, niet omdat jij zo ernstig bent, of ik. Want we bidden niet zo goed en we zijn niet zo ernstig en er ontbreekt van alles aan. Maar omdat Hij zelf zo genadig is. Zouden we dan niet deze Heere vrezen? Wie is de man die de Heere vreest? De Heere zal hem onderwijzen in de weg die hij zal hebben te verkiezen. Zijn ziel zal vernachten in het goede en zijn zaad zal de aarde beërven. Daar gaat het naartoe. Dit is ook iets om, als we hier iets van mogen kennen, om ons in te oefenen. In de voorbereiding van de preek moest ik denken aan wat er in het bevestigingsformulier staat. Nou, voor ambtsdragers. Je wordt opgeroepen om je te oefenen in de verborgenheden van het geloof. Dit is niet iets waarvan je zegt, ja, en moet je maar ten deel vallen. Maar het laat zich ook oefenen. Net andersom dan veel dingen die je oefent. Veel dingen, daar oefen je in en je denkt, ik kom steeds verder, het lukt me steeds beter. En het oefenen in de verborgenheden van het geloof is ook dat je telkens opnieuw met lege handen komt te staan. En steeds meer van genade leert leven. Eén ding nog. Slot van de psalm, een beetje opvallend. En dat is ook niet meer in die alfabetische volgorde, het laatste vers. Er staat geen letter uit het Hebreeuwse alfabet bij, dat is misschien later toegevoegd. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Uitroep aan het eind van de psalm. Het is geen vraag meer of de Heere God dat doet, als je die hele psalm hebt gelezen, hebt meegezongen. God zal Israël en zijn volk van het nieuwe verbond verlossen uit al zijn benauwdheden. En daarom gezegend de mens die de weg van de Heere gaat. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere, wat bent u goed. Wat een wonder dat u zo genadig bent. Dat u vertrouwelijk omgaat met zondaren die u niet zondig laat alleen maar die u ook de zonde vergeeft. En die u in Christus vernieuwt. We bidden, Heere, schenk ons uw geest. Leer ons de verborgenheden van het geloof, bovenal die verborgenheid van u. Geef, Heere, dat we in deze dingen thuis mogen zijn en ons hierin mogen oefenen. En als we dit alles niet kennen, er niet in delen, wilt u dan door uw geest zo in onze harten werken dat we er niet onderuit kunnen en ook niet meer willen. Dat we als het ware met lege handen het van u verwachten. Zegent u ons, Heere, in de nieuwe week die we zijn begonnen. Zegent u ons werk, alle taken die we op ons nemen. Geef dat het gestempeld mag zijn, alles door de vrezen van u. We bidden u, Heere, voor Israël. En we bidden met de psalm mee. O God, verlos Israël van al zijn benauwdheden. Ook van die benauwdheden waar Israël geen weet van lijkt te hebben. Wilt u geven, Heere, dat ook uw oude volk u de lof toe zou brengen, Heere Jezus Christus. Wat zou het een getuigenis zijn voor de waarheid van uw evangelie. Vergeeft u ons genadig al onze zonden, ook die van deze dienst. En hoort u ons om Christus wil. Uit genade. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 138, het eerste vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heere, uw dank bewijzen. 138, het eerste vers. Ga dan heen en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.